Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte en een psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Johannes 10, vers 1 tot 21. Johannes 10, vers 1 tot 21. En we zingen psalm 65, vers 1. Psalm 95, vers 2, 3 en 4. Psalm 119, vers 88. En Psalm 79, vers 7. Noemen we nogmaals schriftlezing Johannes 10, vers 1 tot 21. De psalmen zijn Psalm 65, vers 1. Psalm 95, vers 2, 3 en 4. Psalm 119, vers 88 en Psalm 79, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwen houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen deze dienst voortzetten met elkaar te zingen uit Psalm 65. Psalm 65, daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, gelofte dag bij dag. En wat er verder volgt, Psalm 65, daarvan het eerste vers. voorgelezen uit de Heilige Schrift, daarvan het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes, daarvan het 10e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 21. Johannes 10, de verzen 1 tot en met 21, doch vooraf de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook den Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd daarom wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft een duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen. Kan ook de duivel der blinden ogen openen?
Gemeente, zoeken we met en voor elkaar het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit in de hemel, we mogen u wel vragen aan de morgen van deze uw dag, gelijk ook uw discipelen gevraagd hebben, nadat ze 3-4 jaar met u omgewandeld hebben op aarde. Heere, leer ons bidden. Mocht dat de bede zijn waar we mee zijn opgekomen naar uw huis, waar we ook mee naar huis gaan, wat ons hele leven door in ons hart blijft doorklinken. Heere, leer ons. Heere, bekeer ons. Daartoe geeft u nog dat we in uw Godshuis mogen samenkomen. Op deze uw geheiligde dag. Opdat uw woord nog kracht zou doen. En daar staat u zelf voor in. Dat heeft niets met ons doen te maken. Maar uw vrij machtig welbehagen wilt u nog betonen aan hen die nederig naar u vragen. Wil u ons dan leren, jong en oud, klein en groot, die nederigheid des harten, verootmoediging voor uw aangezicht te leren door genade. En dat niet alleen de knieën van ons uiterlijk lichaam gebogen zouden worden, maar dat u bovenal ons hart, ons harde hart van nature zou willen buigen voor uw aangezicht. Dan is er verwachting, dan is er hoop, ook voor de nakomelingen, ook voor de toekomst. Wil u dat nog leren, voor zover we nog verstokt verder op onze eigen wegen leven. U geeft nog dat de deuren van deze kerk geopend zijn, daar we als u enig besef geeft in ons hart wie we zijn, dan moeten we toch belijden. Dat zal toch de kerk leren, onwaardige, goddeloze, dat we niet waard zijn om nog van uwentwege geholpen te worden, gered en onderwezen te worden, maar dat we het waard hebben gemaakt met ons allen om geworpen te worden in die poel die brandt van vuur en zilver. Dat is ons deel, dat is eigenlijk ons bestaan. Maak dat bekend, opdat we niet met een ingebeelde godsdienst, met een ingebeeld leven van vroomheid, menen straks voor uw aangezicht te kunnen bestaan. menen de waarheid te hebben, maar de leugen die ons hart aankleeft is nog in ons. O God, ontdek nog, ook in deze gemeente. Dat is nodig, gedurig, ook naar ontvangen genade. Dat leert u ons in uw woord. Leer ons dan daarnaar te vragen, te zoeken naar de oude paden, waar de goede weg is, om daarop en daarin te wandelen. Leer het ons voor het eerst of bij vernieuwing. Want dat is nodig, opdat uw kerk niet wel met de dwaze maagden in slaap zijn, maar ook blijven. Heere, wil u ze doen ontwaken. Wil u ook in deze gemeente uw kinderen nog bezoeken met gunst en licht van boven. Opdat ze ook te midden van dit geslacht laten zien, horen en betonen wie u wil zijn en wie u bent voor een volk, voor een mensenkind dat niets, maar dan ook nooit iets van u heeft willen weten, maar vrije ontferming schittert daar waar uw harten verbreekt en verbrijzelt. Maak dat nog waar. Wil alle weerstand, tegenstand en opstand in ons aller hart van nature breken. Misschien wel opgekomen naar uw huis, omdat het moet. Omdat ouders de kinderen in dit spoor willen doen gaan. Maar wil u ze ook overtuigen dat het geen moeten is, maar uw liefdedienst. Als dat het mag zijn, een liefdedienst, zal het nooit iemand verdriet doen. Maar zal het altijd blijven een dienst die vrede geeft in het hart, vrede in het leven, vrede met God, vrede met u. Maak nog jaloers onder de jonge mensen, opdat ze uw voetstappen ook mogen zien, ook onder de oude. Daar toch de afbraak van het lichaam zo pijnlijk gevoeld kan worden. Daar velen, we hebben het ook gelezen, de een opgenomen in het ziekenhuis en vele anderen, ook in deze gemeente, zullen ook weten wat het is. Als de leeftijd toeneemt en de dagen des ouderdoms komen en de zon, zoals dat ook in de natuur is, aan het dalen gaat en de avond van het leven aangebroken is, wil u dan nog een vooruitzicht geven in het hart? Wil u laten zien dat er maar één ding nodig is? Eén weg, één persoon, één die het leven heeft en die moet gekend worden. Zoals ook uw apostel voorgehouden heeft aan de gemeente van Efeze. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Heere, maak ons ernstig met de tijd en het leven wat we van u hebben gekregen. Dat we zullen zoeken en vragen en de tijd uitkopen, hoewel de dagen boos zijn, de duivel rondgaat als een briesende leeuw, om vele mensen, zelfs indien het mogelijk waren, uitverkorenen te verleiden. Maar u behoedt dat, al moeten sommigen ook door struikelen ondervinden dat de weg naar de hemel een kruisweg is. Een weg waar vlees en bloed niet aan wil, maar wel een weg die eenmaal eindigt in de eeuwige vrede. En daarentegen alle die uw woord ongehoorzaam zijn, o God, leert dat toch. Wil ons daarvoor behoeden en bewaren. Maar die zullen eenmaal aanlanden, daar waar eeuwige vroeging, eeuwige pijn, eeuwige duisternis, eeuwige goddeloos, godverlatenheid en een leven vervuld met vroeging. Nooit geen herstel meer mogelijk. Heere, we zijn hier nog in uw huis. We leven nog en we hebben nog uw getuigenis waar we, als u het geeft, nog deze morgen bij stil willen staan. Een geschiedenis overbekend. Maar wil u de diepte laten zien? Als van ons afhangt, wordt het niets. Maar als u overkomt, dan wordt uw woord, ofschoon we alles zouden missen, een waarachtig getuigenis, een bron des levens, een getuigenis dat harten kan vernieuwen. Heer, wil u ook in deze gemeente gedenken. Alle die met lichamelijke, maar bovenal met psychische noden worstelen. Waar aan de buitenkant, waar misschien niets te zien is. Maar die in het verborgen over de vloer lopen te kruipen. Misschien wel vanwege de zonde die zo in het leven kan boekeren. Ons leven kan verwoesten. Wil u nog overkomen? Wil u nog geven dat u zelf alleen als de redder, als de balsem uit Gilead, als de heelmeester daar zielenwonden kan genezen en mensen in nood kan redden van de dood die hun voor ogen staat? Heere, u weet wat er om kan gaan, ook bij jonge mensen. Wil u daarin nog tonen dat uw woord nog kracht geeft en dat we het niet zoeken in de dingen van de wereld, maar dat we daarbij bepaald daarna getrokken worden, daarin onderwezen worden, daarbij gehouden worden, bij dat woord dat eeuwig zeker is en eenvoudige mensen wijsheid kan leren. Maak dat waar voor elkaar, opdat we ook zullen leven voor uw aangezicht en zullen weten dat we een gemeente zijn die ook eenmaal voor u moet verschijnen. En dat we niet elkaar zomaar laten gaan, maar tot een hand en een voet mogen zijn op de weg des levens. Heere, we vragen u ook voor hen die aanstaande week deze kant hopen op te komen. Uit een ver land waar eenmaal in de jaren 80 een ramp heeft voltrokken. Daar in Tsjernobyl. Daar waar nog steeds de gevolgen zijn van die vreselijke ramp. De vreselijke gevolgen. Wil u nog geven dat die jeugd, die kinderen die deze kant komen, ook nog zullen horen van uw woord, van een verlossing van de grootste ramp waar we ons alle in gestort hebben in het paradijs. De rampzalige val. Wat dat dan gaat, is er geen onderscheid tussen ons en hen. Maar wil u toch laten zien wie u wil zijn voor reddelozen, voor goddelozen. En ook mensen uit dat communistisch Rusland. Dat de weg des levens ook daar nog, misschien in het verborgene, maar toch ook nog te vinden is. Waar wij in vrijheid samen mogen komen. En daar misschien in kelders en in spelonken, daar misschien wel in gevangenissen kwijnen, omdat ze opgepakt zijn vanwege uw getuigenis. Heren, merk, laat u nog opmerking geven in ons hart. De voorrechten die ons geeft, tot vandaag aan de dag. Open onze ogen, ook in dit morgenuur. En geef nog dat uw getuigenis ons hart mag verbreken en verbrijzelen, mag onderwijzen en leren, en geven dat we zullen wandelen in uw wegen. Maak dat waar, alleen om hem, wiens bloed betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dat roept om wraak, maar uw bloed om verzoening, door voldoening, Hoor en verhoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt uw liefdegave uit te reiken, willen we samen zingen uit Psalm 95, daarvan de versen 2, 3 en 4 van Psalm 95. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Het diepst van het aardrijks ingewand, het hoogst gebergd is in zijn hand. Het is al gehoorzaam op zijn wenken, wat er verder volgt. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 95. Gemeente van Vriezeveen, u is voorgelezen uit Johannes 10. We willen stilstaan bij de eerste twee versen die u zijn voorgelezen. Waar ook nogmaals Gods woord aldus luidt. Voorwaar zeg ik u lieden. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Tot zover. We willen boven deze preek zetten de gelijkenis van de goede herder, of één toegang tot de schaapskooi. Dus de bekende gelijkenis van de goede herder, ofwel één toegang tot de schaapskooi. We willen overigens stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste het wonder voor de gelijkenis. Ten tweede de waarschuwing in de gelijkenis. En ten derde de gevolgen van deze gelijkenis. Dus ten eerste het wonder voor deze gelijkenis, de waarschuwing in de gelijkenis, en ten laatste de gevolgen van deze gelijkenis. Iedere morgen als de poorten van Jeruzalem opengaan, dan stroomt het volk in en uit. Want Jeruzalem was niet alleen het centrum waar de godsdienst van Israël gevestigd was, maar daar werd ook handel gedreven. Daar waren mensen in de weer om aardse belangen te vermenigvuldigen, om eigenlijk hun levensbehoeften te voorzien. En als de poorten daar in Jeruzalem opengingen, dan was het ook zo dat daar aan de zijkant van de poorten velerlei mensen werden weggelegd. Daar zaten stakkers, stumpers, mensen die blind, lam, kreupel, verminkt waren, die in de ogen van de mensen die in Jeruzalem woonden niet mee konden. Die zetten we aan de zijkant, de kant, daar bij de poort. En mogelijk zou iemand nog enige bewijzen van barmhartigheid tonen aan deze mensen, om nog iets te geven. En daar zaten ze dan de gehele dag. En we lezen dan ook in het hoofdstuk hiervoor gelezen, als u het zou lezen, staat dat Jezus daar ook voorbij liep. En dat is heel opmerkelijk wat er dan staat. Even vooraf. U weet, wij hebben een Bijbel met een hoofdstukindeling, met verzen. Dat is begrijpelijk om het voor ons ook inzichtelijk te maken, maar in de vroege tijd, toen dit woord is opgetekend, waren er geen hoofdstukindelingen. Was er zelfs geen versindeling. Maar schreef men achter elkaar door. Dus daarom is het zeker geoorloofd om ook even terug te kijken. Dat we niet alleen in Johannes 10 zeggen, oh, wat staat daar nu in vers 1? En dat we ervoor, wat daarvoor staat, vergeten. Want dat kan zeker een bedoeling hebben. En dat heeft het ook. Want er staat in hoofdstuk 9. Als Jezus voorbij ging daar aan die poorten in Jeruzalem, dan staat er dat hij een mens zag. Een mens die blind was van de geboorte. En er staat heel nadrukkelijk in de taal, de Griekse taal, hij zag die mens. Honderden mensen liepen daar voorbij, iedere dag. En ze hadden geen oog, ook niet voor deze blinde man. Maar hier staat in hoofdstuk 9, in onze indeling, dat Jezus zag die mens. Iedereen liep voorbij. Iedereen. Maar Jezus zag deze mens als een mens in nood. Als een mens die werkelijk nood had. Hoewel hij blind was in de natuur. En ook geestelijk blind nog op dat moment. Maar Jezus had oog voor die man. En dan lezen we dat de Joden, de Farizeeën, de godsdienstige mens uit die tijd, die hadden dat ook wel eens gezien. Maar voor hun was die blinde man, dat was eigenlijk een interessant geval. Ze hadden geen oog voor die man, maar het was een interessant geval, want wie had er gezondigd? Wie? De ouders of hij zelf? Ze maakten van deze arme stakkerd, maakten ze een theologische verhandeling. Ze maakten van deze man en mens in nood, maakten ze een interessant geval om hun inzichten, om hun visie op deze man te doen gelden als: wij spreken nu wat er met deze man aan de hand is. Dat was hun insteek. Maar dan zeg ik nog een keer: Jezus liep voorbij en zag die man, zag die mens als een mens in nood. Als een mens geestelijk ook aan de kant gezet. Niet meer weten hoe het moet. Een gemeente van Vriezenveen. Als we niet oog hebben voor deze opmerking hier in hoofdstuk 9. Dan gaan ook in ons leven vele dingen voorbij. Zonder dat we het zien. Dan kunnen we zelfs geleerd, we kunnen zelfs professor worden in de theologie. Boeken vol kunnen schrijven over allerlei theologische discussies. Doch dat we zelf verstoken blijven van de waarheid en de wijsheid Gods, die van boven is. En dan weten we ook in ons land dat er kerken zijn die voorheen recht en rechtzinnigheid openlijk verkondigden van de kansels, maar verworden zijn tot plaatsen waar Gods woord vermaakt wordt tot een kunstig fabelboek, waar men openlijk durft te zeggen dat geloof in God eigenlijk van de mens zelf komt. Dat is inbeelding. En u gelooft nog dat de slang gesproken heeft, gemeente van Vriezenveen, hier? Gelooft u dat nog? Gelooft u nog dat Jona in die walvis is opgeslokt 3 dagen en nachten? U gelooft nog dat Jezus over het water heeft gelopen? En dan durven ze openlijk te zeggen: mensen, als u dat nog gelooft, dan mag u wel twijfelen aan uw verstand. Want dat is natuurlijk nooit te bevatten en te rijmen, als u dat nog wilt geloven. Maar we geloven nog steeds en we houden vast aan Gods woord. Hoewel andere professoren durven te zeggen dat het niet kan. Hier blijkt, ook in deze geschiedenis, dat de fariseeën, de theologen, de leidslieden uit die dagen blind waren. Blind. Terwijl Jezus zag. Hij zag die mens in nood. En hij geeft geen verwijt naar die man over de oorzaak van zijn blindheid. Geen verwijt. Maar een hartelijke liefde openbaart zich. Een hartelijke liefde over dit afgeschreven schaap die aan de kant van de weg was gezet. En dan zegt Jezus tegen deze mensen, tegen die fariseeën, tegen het godsdienstig Jeruzalem in die tijd. En misschien zegt hij het ook nu nog wel tegen ons. Gij zijt blind. Gij zijt blind. Als dat gezegd wordt in ons leven, dan moeten we wel afvragen of dat niet de moeite en de reden is om te onderzoeken of we werkelijk blind zijn. Of dat we misschien menen ogen hebben om te zien, maar werkelijk nog geen enig besef hebben wie Jezus is. Want dat hadden ook daar die Joden niet. Geen besef wie Jezus was. Nog even kort voordat we daar verder op ingaan. Het was net als, daar zat die man, die blinde, aan de weg. En godsdienstig Jeruzalem had het druk. Die fariseeën waren aan het discussiëren. Wie schuld is dat nu? En maar debatteren en discussiëren. Het was net als een dokter met een te drukke praktijk. Allemaal patiënten die komen. Maar u bent een geval. U bent een nummer. En we zoeken dan wel een zakelijke oplossing. Maar hartelijke toegenegenheid blijft achterwege. Het is net als een dokter met een drukke praktijk. En zo was het ook met die fariseeën. Ze hadden Gods woord vermaakt tot een handboek om te kijken of het eens een keer te pas kwam om iemand te veroordelen of weg te zetten. Altijd in hun eigen voordeel. Een boek om raad te plegen voor allerlei religieuze problemen. Maar ze hebben Gods woord misbruikt. En wat erger is, en waar we zelf ook wel voor moeten vrezen, ze hebben de Messias misgezien. Ze hebben niet gezien wie hij was. In zijn omwandeling op aarde, zijn borgtochtelijk lijden en sterven. Ze hebben misgezien. En ze zeiden dat ze niet blind waren. Maar het is hun voorbij gegaan. Het is hun, als het ware, voorbij getrokken. Zo dichtbij. En wanneer gemeente ook onze blinde zielsogen niet geopend worden door de Heilige Geest, dan gaat het ook ons voorbij. Dan storen en stoten we ons aan deze man, die wel genoemd wordt de man van smarten. Hij die omgaat met hoeren, met tollenaars, met blinden, met onreinen die daar aan de kant van de weg zitten. In één woord, met gepeupel gaat deze man om. En dan te bedenken nog wat er verder volgt als straks de lijdensgeschiedenissen in het verloop van Johannes gaan aanbreken. geen gedaante nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Nee, gemeente, kijk het maar goed na in uw leven. En dat mogen we zeker wel doen. Zijn we ook soms blind? Of menen we te zien? Is de Christus Gods u dierbaar en onmisbaar geworden? Zeg eens eerlijk voor uzelf. Is hij noodzakelijk geworden in uw leven? Ja, maar ik hoor iemand zeggen, ik geloof het evangelie wel. Wat zeg u? Ja, ik geloof Gods woord. Gemeente, u mag nooit meer liegen als u dat denkt, dat u dat gelooft. Nooit meer liegen. Want als we durven te zeggen dat we dit geloven, van nature, dan is Gods woord toch niet waar? Want daar staat toch duidelijk in dat geloven gave Gods is. En dat geloof een geschenk van God is. Daar staat toch niet voor niets in de schrift. Er is niemand die naar God vraagt. Niemand van nature op en onder de kansel die van nature naar God vraagt. Alleen door genade. Alleen door genade wordt het evangelie niet alleen een klank. Misschien zegt u, ja, wat bedoelt u nu? Maar het evangelie, dat is niet alleen die letters die we lezen in het Nieuwe Testament. Dat is niet alleen een klank in onze oren, zoals we muziek misschien aangenaam kunnen gaan vinden. Zo is het niet. En het is ook niet alleen een kracht, het is wel een kracht, zeker. Het is een kracht Gods tot zaligheid, maar dan alleen de weg van waar geloof. Maar gemeente van Vriezenveen, het evangelie van vrije genade is een persoon. God komt met zijn evangelie. God komt met zijn zoon. Hij is gekomen om de verloren schapen Israëls op te zoeken. Dat is het grote werk van de herschepping. We hebben alles verwoest. U en ik, alles verwoest. En niet meer de vingers uitsteken van, ja maar, dat heb Adam gedaan. En kan ik er wat aan doen? Wij hebben verzondigd alles. Maar dat moeten we wel leren verstaan. Moet wel geleerd worden, bevindelijk. Dat is ook een woord dat te pas en te onpas misschien wel gebruikt wordt, maar wel aanduidt dat het hier in het hart moet plaatsvinden. En dat we niet gelijk de blinde fariseeën voorbij gaan, lopen daar zo Jeruzalem in en uit, de kerk in en uit en geen oog hebben voor de blinde man, voor een mens in nood. Alles verwoest door de zonde. En toch, er is iets gebeurd in het paradijs. We waren volmaakt geschapen, goed en naar Gods beeld, zeer goed. En toch, één ding had God nog niet getoond op de aarde, ook niet in de staat der rechtheid. Eén plant, één vrucht was nog niet op de aarde weggezet en geplant. Er was niet te vinden, nog in de Hof van Eden, nog over het hele aardrijk. Ja, maar alles was toch zeer goed. Dat heeft u net gezegd, jazeker. En toch heeft God één plant, één vrucht bewaard voor na de zondeval. Want in die wereld van zonde en schuld, van verlorenheid, weggedreven uit het paradijs, beeld Gods kwijt, radicaal verloren. Dat is de boodschap die wij van nature erven. Dat is de staat waarin we leven. Dat is niet een toestand waar we soms in of uit kunnen vallen, maar dat is een staat waarin we geboren worden. Radicaal verloren. En dan komt God dan om zijn hof, om de aarde te bezoeken. En dan plant hij, gemeente, luister goed. Hij plant daar in de hof, in de harten van zijn kinderen, de ware plant, ootmoed. De plant boetvaardigheid. Want dat is alleen een plant. We zouden zeggen een vrucht van genade. Dat was in de Statenrechtheid niet. Maar ootmoed en boetvaardigheid wordt geplant door God in het hart. En dat is na de zondeval. Dat is na de zondeval gekomen. Dat voel je en dat ruik je zomaar als je mensen ontmoet. Als je zo'n tobberd opzoekt. Nee, die geven God de schuld niet meer. Die zeggen niet van, dat is uw schuld, ik heb het nooit, ik ben Adam niet geweest en als ik er gestaan had. Nee, die geven God de schuld niet. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, hoort u David? Die gaan niet meer met de vingers naar een ander toe. Ook niet naar God. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat is de bediening van Gods geest. Die overtuigt. Die alleen. Die bediening. Die werkelijkheid. En gemeente, daar zit die blinde. Hij begreep het niet. Wie heeft er gezondigd? Ging nog door zijn hart. Wie heeft er gezondigd? Nee. Hij lag gewenteld in de zonde. Hij had zijn eigen hart leren kennen als enkel zonde. Dat was voor hem geen vraag meer. Want hij was zonde. En als God ons komt te ontdekken, dan wentelen de zonden over elkaar in u en mijn hart. Dan is er geen ontkomen aan. En dan is alle vroomheid die we misschien opgebouwd hebben, God bewaren u ervoor. Maar dat valt als sneeuw voor de zon, smelt het weg. En dan komt Jezus. Hij komt en hij zag die mens. Dat staat ook niet voor niets in de schrift. Ik ben gekomen om de blinden het gezicht te geven. Blinden, kreupelen, lammen. Mensen die niets meer weten en kunnen. Ik ben gekomen om raad te geven. Ben u om raad verlegen? Zeg eens eerlijk. Om raad verlegen, prediker. Dan moet je toch wel radeloos zijn. Dan moet je toch wel biddeloos bijna zijn. Dan moet toch alles wel in uw aangezicht vliegen en zeggen, o God, hoe moet het nu verder? Maar dan het verschil. Jezus spreekt die blinde man aan. Maar hij spreekt ook die fariseeën aan. En die worden boos. Als hun afgenomen wordt wat ze menen te hebben. Gij zijt blind, zegt hij. Dat is wat als God dat tot u en mij zou zeggen. Dan zouden we toch ook boos worden? Boos. Op God. Omdat het niet gaat zoals we denken. Dat moet. Maar dan gaan we nog even naast die blinde zitten. Nog even naast die blinde. En wat is er gebeurd als we dat vragen? En dan moet hij belijden en zegt, ja, de kerkenraad is geweest en de fariseeën hebben bij me ze hebben gesproken en ze hebben maar gezegd van, wie is dat nou geweest die je genezen hebt, want dat is onmogelijk. En die blindgeborene, die komt in verlegenheid. En die moet het openlijk bekennen. Ik was blind. Ik zag niets. Maar hij zag op me neder. Hij heeft me genezen. En dan worden ze boos. Weg met dat lid. Die schrappen we uit de gemeente, zeggen de fariseeën. Daar is geen plaats voor. Voor deze man. Die zich alleen maar verlaat op vrije genade. Dat kan toch niet? Die man werd afgeschreven. Maar wel bij God opgeschreven. En Jezus brengt deze man in de schaapskooi. Wat onmogelijk was, dat gebeurt. Kreupele blinden. Onreine en andere ongeschikte worden door hem gebracht in de goede kooi. Daar op de bergen Israëls. Jezus leert één weg naar God. Één weg naar de vrede. Één weg naar de hemel. En dat is door de deur in de stal der schapen te komen. Ons tweede punt, de waarschuwing in de gelijkenis. Want er liggen waarschuwingen. Het is niet zomaar een gelijkenis en zeggen we, oh, maar dat is mooi en dat gaat over schapen en over herders. En straks komen ze daar allemaal in die kooi en veilig. Zullen ze straks aankomen in het hemels Kanaan. Het is een overbekend beeld, gemeente. En zeker in de tijden van waar dit afspeelt, overbekend. Een herder met de kudde. En een schaapskooi was nodig om die weerloze schapen te beschermen voor de nacht. Voornamelijk voor de nacht. Om ze te beschermen voor onveilige situaties, voor wolven, voor plunderaars, rovers enzovoort. Daar was de schaapskooi voor bestemd, ommuurd, helemaal ommuurd. En één poortje om in die kooi binnen te gaan. Het was zoals ook in de grondtekst staat. Deze stal, zo mogen we het ook noemen, een stal of een schaapskooi was een open ruimte rondom een huis, vaak bij de eenvoudige mensen die een huis hadden ommuurd en om dat huis dus, die muur en daarvoor, daartussen, was een veilige plaats voor de schapen, de lammeren en voor hun vee. En de rijke mensen hadden vaak meerdere gebouwen en die hadden dus ook die ruimte. Maar hadden vaak tussen hun gebouwen, dus we zouden zeggen helemaal aan de binnenkant van hun verblijfsruimte, hadden ze ook nog zo'n stal. Ook nog zo'n schaapskooi. Dat was een extra veilige plaats. Extra veilig voor de zeer zwakke schapen en lammeren. Die eigenlijk gezegd op geenerlei wijze bloot mochten staan aan de gevaren. Mochten zelfs niet opgeschrikt worden. Dus een stal of schaapskooi. Hier getekend, om te beschermen voor gevaren, met één ingang, met één deur, waar de herder of de deurwachter stond, om de schapen, want dat is ook nog zo, die schaapskooi waren vaak zo ruim, dat er meerdere herders met een kudde binnen konden komen. En daar dus konden overnachten. En iedere herder riep dan zijn eigen schapen bij naam om in de schaapskooi of aan de morgen van de dag uit de schaapskooi te roepen. Dat is toch eenvoudig, zo'n gelijkenis, zouden we zeggen. En als dat aan de discipelen lag en degene waar het tegen gesproken werd, en misschien ook wel tegen ons, dan zouden we zeggen, ja, je loopt toch als schaap zo naar je herder toe en de dichtstbijzijnde schaapskooi, daar zoek je de deur en zo, daar ga je toch naar binnen. En je luistert, oh, waar is die herder? Ach ja, ook daar is de ingang. En daar staat een herder en nou ja, hij roept, dus laten we maar binnen gaan. Als we nou in die kooi zijn, binnen in de kerk veilig. Dat is toch eenvoudig als dat zo uitgelegd zal worden. Gelooft u dat? Gelooft u dat, gemeente? Dat een schaap uit en van zichzelf zomaar naar die herder loopt, die deur opzoekt en de schaapskooi binnengaat voor eigen veiligheid. Gelooft u dat nog steeds? Ik heb nooit gelezen van schapen die dwalen uit en van zichzelf. We gaan er ook straks van zingen. Van David, die ook gedwaald heeft als een schaap. Dat is het kenmerk, het eigenschap van een schaap. Als u met me leest, vers 6, daar staat: deze gelijkenis zeide Jezus tot hen. En dan komt er iets, dat is geen inlegkunde. Dat is later niet erin gezet. Jezus zeide deze gelijkenis. En dan staat er, lees u het goed, maar zij verstonden niet. Ze verstonden het niet. Hoe is het mogelijk? Zulke godsdienstigen. We zouden zeggen, professoren in de theologie die precies wist hoe het met die blinden opgelost moet worden. De schuldvraag was al bijna opgelost en een eenvoudige gelijkenis. En ze verstonden niet. En dat is nog zo. Gemeente, dat is nog zo. Let op, mensen. Daar staat dat we door die deur moeten binnengaan. Om in de ware schaapskooi te komen. En Jezus zegt van zichzelf, als hij die gelijkenis uit gaat leggen, wat door niemand toen nog begrepen werd. Hij zegt eigenlijk, ik ben de deur. Ik geef toegang. Ik ben de toegang. En buiten mij is er geen toegang. Hoewel er staat dat er in vers 8 staat dat er velen zijn die zich als de deur, als een toegang tot de schaapskooi zich aanmatigen en zeggen, zoals ik nu voorheen juist geschetst heb, van zoek maar mensen, u bent schapen, en probeer nu door die deur binnen te gaan en dan ben u straks veilig. Dieven en moordenaars, noem Jezus deze verleiders, die schapen eigenschappen toekennen die ze van zichzelf niet hebben. Die schapen kracht, wijsheid toekennen die ze alleen maar van God kunnen krijgen. We gaan zo zingen, maar nog even een voorbeeld. Ook een schaap. Bunyan was ook een schaap, maar toen God hem ontdekte dat hij nog in stad verderf was, dan was het vlieden. Ja, maar dan, Bunyan, dan weet je toch waar je naartoe moet. Als God ontdekt dat je in stad verderf bent, dan is alles schuld en zonde in uw leven. Vertel eens, kinderen Gods, liep u toen gelijk naar de goede plek? Van daar is de stal, daar moeten we naartoe. Wat zegt Bunyan? Hij wist het niet. Hij wist wel dat hij weg moest. Weg uit die zondewereld. Dat wel. Weg uit stadverderf. Maar daarmee was hij nog niet behouden, gemeente. Een vlucht uit stadverderf wil nog niet zeggen dat we behouden zijn. En dan komt evangelist en die wijst hem naar de weg, naar de poort. Daar moet je door. Benjan, je moet daar wezen. En hij wijst naar de enge poort. En dat wordt uw gemeente ook iedere zondag voorgehouden, dat weet ik. Dat u de weg aangewezen wordt naar die enge poort. En in gedachten zien we die schaapskudde gaan. Wat denkt u zonder herder? Waar zouden ze naartoe lopen? Zeg eens eerlijk. Ziet de schapen al gaan zeker uit en van zichzelf naar de enge poort. Dat leert de ontdekking wel. En dan zien we Benjan gaan en een enkele metgezel gaat met hem mee op weg. U kent de geschiedenis, halstarrig en gezeggelijk. En halstarrig zegt al snel, kom terug, Benjan komt terug. Dat zijn allemaal praatjes van die mensen die zeggen dat hij maar door één deur kan. Dwarshoofden zijn het, geloof ze niet, dwepers. Mensen die alleen maar zeggen dat je door vrije genade zalig kan worden. En daar gaat halstarrig zo'n schaap van Benjan, probeert hij van de weg af te brengen. Maar het is Gods trekkende liefde dat Benjan, hij gaat door. Hij weet ook niet waar naartoe, maar hij gaat wel door. De herde trekt, lokt en roept. En hij gaat door. En dan gezeggelijk houdt het wat langer vol, ook een metgezel. Is trouwens ook uit stadverderf gegaan. Een stukje maar. Het was net echt. Had misschien ook wel last van zijn zonde. Een meeloper. Ben u daar niet bang voor? Meelopen. Denk aan dat volk Israël helemaal uit Egypte door wonderen. Meelopers. De Jordaan door, het mannen gegeten, wonderen gezien, maar niet in Kanaan aankomen. Dat is wat. En dat komt openbaar als de tegenslag komt. Dan zeg gezeggelijk, zo'n weg hoef ik niet. Laat me dan maar de vreugde en de blijdschap van de wereld genieten. En dan straks zien we wel hoe het uitpakt. Dat doe je toch niet, gemeente. Daar laat u toch niet op aankomen. Want dat komt niet goed. Dat staat niet voor niets. Dat we moeten ingaan door de deur. In de stal der schapen. En niet blijven dwalen als een schaap. Maar die deur moeten leren kennen. We gaan daar zo verder mee. We gaan eerst samen zingen, gemeente, uit 119. Daarvan het 88ste of laatste vers. 119 zonder voorlezen, vers 88. gemeente, wie zijn nu die dieven en moordenaars? Dat is toch wel even van belang om daarbij stil te staan. Die in vers 1 genoemd worden. Dieven en moordenaars. Die van elders in klimmen, staat erbij. Dat is ook in het natuurlijk leven mensen, als wij bezoek krijgen, die komen door de voordeur of bekende achterlangs. Maar dat als een dief komt, die kondigt dat niet aan. Die komt natuurlijk niet vertellen van ik kom dan en dan eens kijken wat er te halen valt. Nee, hoe zien die mensen eruit, dieven en moordenaars? Zien die eruit als dieven? Nee. Maar daarom zijn ze ook zo gevaarlijk. Misschien hebben ze uiterlijk wel een hele mooie natuur. Aangenaam. En dan denk ik dat ook Jezus zo iemand onder zijn discipelental had. Daar kon je van op aan. Dat was een betrouwbare man. Daar kan je zelfs je portemonnee wel aan geven een tijdje. Die kan de beurs wel dragen. Dat is zo'n betrouwbare. U weet het, die jonge mensen hebben het al gehoord. Het gaat over Judas. En preken dat hij kon, Judas. En dan, als Judas vandaag aan de dag op beroep zou preken in onze gemeente. Misschien kreeg hij wel beroep op beroep. Hij zou zo een plaats krijgen in onze HHK. Pas op, gemeente. Want Gods woord waarschuwt ons ervoor dat ze er zijn. En Jezus heeft ze ook zelf gehad onder zijn discipelental. Dus ik zeg niet iets nieuws. En maak u niet bang voor niets. Daar gaat het niet om. Maar het gaat over dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat we maar één ziel hebben. En dat we ons niet mogen laten misleiden door dieven en moordenaars. Hoe zijn ze te herkennen? Dat staat er. Dus als de verdrukking komt, als het wat lastiger wordt en mensen die moeten gaan ondervinden, ja, het voordeel wat ik heb onder mijn schapen, dat lijkt weg te kwijnen. Ik zie dat het mijn leven bijna gaat kosten. En straks houdt niks over. En God kennen ze niet, want zijn dieven. Ze hebben zich wel uitgegeven als herders, maar het zijn eigenlijk wolven die bang zijn voor het lam. Hoort u het goed? Het zijn wolven die bang zijn voor het lam Gods. Maar die het lam kennen, gemeente, die lopen niet weg voor wolven. Dat is de andere kant. Dan is het geen dief en moordenaar die het lam mag kennen. Die de stem mag kennen van hem. Die lopen niet weg voor wolven. En die herkennen ook de stem. Dat is geen vreemde stem. Dat is een bekende stem. De stem die hebben ze gehoord in hun hart toen God hun ontdekte wie ze waren. En wie ze door genade mochten worden. Want dat is ook een stuk. Bunyan was er niet mee klaar om uit stadsverderf te lopen. Daar was hij niet mee klaar. En een vreemde stem, dat horen de schapen. Dat is een stem die niet deugt niet. Dat is een verkeerde stem. Dat hoorde Bunyan ook wel. Vreemde stemmen. Ook in onze tijd. Huurlingen. Over de muur klimmen. Strooien met beloften. En aanbiedingen van Jezus. Met eerbied gesproken als sneeuwvlok over de wereld. Maar misschien aangenaam om te horen. Maar de toets van Gods woord kunnen ze niet doorstaan. Dat gaat niet lukken. Want het is niet de stem. Het is niet de stem waar de schapen op afkomen. Nee, dat is een vreemde stem. Daar walgen ze van zo'n stem. Die mensen willen oprecht behandeld worden. Eerlijk behandeld worden. Dat is echt waar hoor. Als u zo'n ontdekte ziel opzoekt. Dan kan u wel zeggen, ja maar jonge man of jonge vrouw of misschien wel een oudje. Daar staan toch beloften voor de kerk in Gods woord. En dan moeten ze zeggen, wat belofte. Alle schuld hier van binnen. Vreemde stemmen. Ze zijn maar op één stem. Eén stem willen ze horen. En dat is een stem. En dan denken ze, die stem komt nooit. Want daar hebben ze alle recht op verspeeld, op die stem. Dat is een stem die ons alleen kan verlossen. Ik heb juist gezegd, u hebt het goed gehoord. Het evangelie is geen klank alleen. Dat is niet de stem van, oh, nou heb ik gelezen en nou hoor ik dat Jezus een redder is voor zondaren en nou heb ik die stem gehoord. Nee, dat is een stem. Dat geeft aan mijn kracht en dat gaat ons hele leven omzetten. Dat is een nieuw beginsel. Dat wordt geplant in mijn hart door genade. Daar zijn we bij, dat weten we. Dat weten we. Vanmiddag hopen we er iets meer en langer bij stil te staan. Gezien de tijd nog heel kort, het laatste punt. De gevolgen van deze gelijkenis, dat heeft gevolgen. Want dan kan u lezen in vers 19. Dat zijn de gevolgen. De laatste drie versen die we gelezen hebben. De gevolgen waren tweedracht. Wat zeg u? Tweedracht? Ja. Waarom? Nou, we willen zelf herder zijn. En u hebt dat nou wel gezegd, prediker, maar eigenlijk moet ik eerlijk bekennen dat ik toch wel graag, dat ik eigenlijk een farizeeën ben. En dat ik zelf koning wil zijn. En zelf de dienst wil uitmaken in mijn leven. En niet wil buigen onder de waarheid. En mijn rug recht houden. Eigen gerechtigheid. Wat een verdriet kan dat geven. Ook in kerkelijk leven. Want er zijn ook veel huurlingen. En ik mag niet stoken. En de kansel is geen steekstoel. Dat is duidelijk. Maar ik mag u toch wel ernstig voorhouden. Dat er misschien ook wel in onze gemeenten rondlopen. Die hierbij horen. Of niet? Huurlingen. En de herders worden haast verstrooid. De huurlingen. Die proberen dan voor de kudde te zorgen. Maar de schapen horen die stem. En ze zeggen, dat is een vreemde stem. Dat is een vreemde tweedracht. En waarom? Omdat we geen kennis hebben aan Jezus. Onze eigen belangen gaan voorop. En we zijn niet gebracht daar aan de voeten van hem. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want die schapen die die stem gehoord hebben. Die kunnen nog wel eens een keer dwalen. Maar die zijn wel in het rechte spoor. En die zullen ook alleen maar dat getuigenis kunnen verkondigen. Van Jezus Christus en die gekruisigd. Het heeft nog meer gevolgen. Sta in vers 20. Velen van hen zeiden, hij heeft de duivel. Dat is nog vreselijker en erger. Dat zijn mensen. Die maken hem uit voor een uitzinnig iemand. Hoort gij hem, zeggen ze. Niet luisteren naar die zware preken. Altijd maar zelf onderzoek. Altijd maar recht en gerechtigheid. Altijd maar veracht te worden in jezelf. Om maar niet iets te zijn. Oh, dat botst tegen alles in. En ik hoop dat u het mag leren in uw leven. Want de strijd zal des Heren zijn. En wie gaat winnen? Dan mag u zeggen, wie gaat winnen? Als we tegen God vechten. En wij zijn Heren, staat er. Wij zullen niet tot u wederkeren, totdat God komt. En zijn schapen op gaat zoeken. En misschien wat klappen gaat uitdelen. Zit u onder de klappen? Zeg eens eerlijk, zit u onder de klappen? Ja, maar wat bedoel u? Nou, schapen die niet luisteren, die van spoor afgaan, die hebben een klap nodig. Zit u onder de klappen? Dat zou wat zijn. Maar de Heere maken dat. Dat de roede ook nog honing bevat. En dat geeft hij nog. En als laatste vers 21 verbazen ze zich over Jezus. Dat staat eigenlijk in de grondtekst. Ze verwonderen zich. En dat is gelukkig. Als dat mag zijn. Ook hier verwonderen. Over zo'n herder. Vallen voor de waarheid. Die oprecht zijn stem willen horen. De stem van Jezus. De liefste stem. De allerliefste stem. En dan roepen ze het uit en dan besluiten we daarmee. En dan hoor ik zo iemand zachtjes bidden. Zachtjes roepen. Heren, één woord van uw gezegende lippen. Dat is genoeg. Eén woord. Eén blik, één blijk uit uw vriendelijk middelaars oog. O God, wil u nog naar me omzien? Hoor u ze zuchten. En één druk van uw doorboorde hand. Als dat mag gebeuren. Als dat in uw ziel waar mag worden. Als dat er is. Dan is de vrede. Dan is de blijdschap. Dan is de verwachting. Laat u niet misleiden. En laat u leiden. Door God. Die alleen wijsheid kan geven. En zoek in uw leven. Door die ene deur binnen te gaan. Daar is de vrede te vinden. Daar is blijdschap. Eeuwige blijdschap. Amen. O Heere, u weet het hoe het is gesteld in ons alle leven. En u weet ook, als ik te scherp was, wil u het vergeven. En misschien is de helft nog niet aangezegd. Hoe het erbij staat. Maar wil u maar ontdekken. Wil u als die grote herde nog brengen. In de schaapskooi. En niet dat we als schapen al blatende door. Mekkeren. Ons leven lang buiten de kooi. Misschien wel een beetje eromheen. Maar wil u ons leren. Dat er alleen maar in de kooi verwachting is. In de schaapskooi. O, wil u er nog toe brengen. Ook in deze gemeente. Door bij hen die eenmaal zalig zullen worden. En die uw stem zullen kennen. Als u straks wederkomt op de wolken. De stem die roepen zal. De bazuin zal klinken. En alle zullen opstaan. Bergen en heuvelen zullen aangeroepen worden. Door hen die uw stem niet kennen. Om hen te verbergen. Maar de stem van de liefste zal klinken bij uw kerk, opdat ze eeuwig u zouden kennen en daar zouden wonen met vrede. O God, geef nog toekomst, ook hier in Vriezenveen, onder de jeugd, middelbaar en oude. En geef nog ook vanmiddag op uw dag nog een uurtje in uw gunst tot eer van uw naam. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als slotzang, laatste van 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwe weiden, wat er verder volgt. 79, daarvan het zevende vers. MUZIEK. Gemeente, eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde nog blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost nog neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.